Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen en ook de gasten. U en jij die hier in de kerk aanwezig bent of thuis via internet met ons verbonden, van harte welkom in deze dienst. Zoals vanochtend door dominee van der Reijal is benoemd, is vannacht 25 december 2024 overleden in de leeftijd van 83 jaar zuster Janna van Wingerden den Braber. Zij woonde aan de Zoete Inval 2, Veenendaal, wijk 1. Aankomende dinsdag 31 december om 10 uur is de samenkomst van woord en gebed in de aula van de Munnikenhof, Munnikenweg 4 in Veenendaal. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats de Munnikenhof. En daarna is er gelegenheid om de familie te condoleren van 11:30 tot 12:30 in de aula van de Munnikenhof. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen Gods onmisbare troost en nabijheid toe in deze week van afscheid nemen. De zojuist genoemde gegevens zult u komende vrijdag kunnen nalezen op de zondagsbrief. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, ons dominee H.M. Mulder. En de schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden. Het kerstevangelie in Matthäus 2, de versen 1 tot en met 12. Het thema voor de prediking is het koningskind Jezus. Dan de collecte, de fysieke collecte tijdens de dienst is bestemd voor Pniel algemeen. En de bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken, bij voorkeur maandelijks. Dan, zoals vanochtend afgekondigd, voor de kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar staan er ook nu na de dienst nog tasjes klaar in zaal 1 naast de keuken. En er is ook een tasje voor alle kinderen die geen boek hebben besteld. Dan beginnen we deze dienst weer met het zingen van twee liederen uit de bundel Weerklank. Eerst lied 117, Eer zij God in onze dagen, de versen 1, 2 en 3. En daarna lied 129, Komt alle tezamen, de versen 1, 4 en 5. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zijn Zoon gegeven heeft. In de naam van God de Zoon, die zijn heerlijkheid heeft afgelegd. In de naam van God de Heilige Geest, die zijn heerlijkheid aan mensen openbaart. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het over de wijze uit het oosten. Daarom zingen we nu uit Psalm 113, vers 2 en 3, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt. Psalm 113, vers 2 en 3. Ook vanmiddag mogen we ons geloof belijden. En dat wil ik graag doen aan de hand van de geloofsbelijdenis van Nicea, Constantinopel. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Als de wijzen uit het oosten komen, dan laat dat zien. Met alle kanten mogen mensen komen om hem te aanbidden. Belijdt u het met mij mee. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Voordat we gaan lezen uit Matthäus 2, is het goed om ook in ons gezamenlijke gebed tot de Heere onze God te gaan. Zullen we samen bidden. Heer onze God, wij zoeken uw aangezicht. Het aangezicht van u die ons zoekt. Die naar deze wereld vraagt. Die ernaar verlangt dat mensen die u de rug toekeren zich zullen omdraaien om te zien wie u bent, om te leren leven van uw genade. Heere, dank u wel dat u komt in uw liefde, dat u ons opzoekt. Want Heere, in ons is toch zo weinig reden. Ja, we liggen verloren en ja, we zijn in die zin hulpeloos. Heere, wat heeft u bewogen om zo diep af te dalen? Dat moet wel uw liefde zijn. En wil u daar hartelijk voor danken, ook deze eerste kerstdagmiddag, voor wat u daarin gegeven hebt, zoveel jaren geleden. En dank u wel dat dat ook vanmiddag centraal mag staan. We danken u voor de samenkomst die er vanmorgen was. We danken u dat we ook opnieuw vanmiddag een samenkomst mogen beleggen. Dat we hier in de kerk zijn, dat we op afstand deze dienst mogen meebeleven. Heren, wij bidden u, wilt u geef dat ook deze dienst door u gezegend mag worden. En dat uw geest erin werkt, zodat we net als die wijzen u aanbidden. En dat we niet net als Herodes bang zijn dat iemand ons van onze troon stoot. Of dat we net als die fariseeën en schriftgeleerden wel de weg wijzen, maar zelf blijven zitten. Heer onze God, u kent ons. U weet het, als we kerst vandaag vieren met ons hoofd en ons hart en met heel ons wezen. En dat het niet alleen maar een gezelligheid is, maar dat het ook echt de verwondering mag zijn voor wie u bent. Geef Heer dat het ook zo echt mag zijn. Ook al horen we misschien wel voor de zoveelste keer een preek over de wijze, vieren we voor de zoveelste keer kerst. Heere God, geef dat met ons hoofd en hart gericht mogen zijn op u, die God die ons zoekt. Heere, zegent u ons ook als kerstevangelie misschien al wel wat kennen. Maar het vooral een beetje op afstand houden. Dat we niet dichterbij durven komen. Dat er dingen zijn die ons verhinderen om u te aanbidden. Heere, zou u daar doorheen willen breken? Willen geven dat dat wat ons tot op heden hindert, dat ons niet meer hinderen zal, maar dat we voor uw voeten mogen knielen. Heer Jezus Christus, God de God zegent u zo deze dienst, laat in goede orde mogen verlopen. Zegen de organist, zegen de verkondiging. Stuur onze gedachten, leid ons in de lofzang. Zegen onze gaven, Heere. Zijn dankbaar voor wat u ons tot nu toe gegeven hebt. Geef ons ook vanmiddag uw zegen. We bidden u ook voor de ouderen. Heer, u weet dat juist ook deze kerstdagen in de donkerste periode van het jaar iets vreugdevols kunnen hebben, maar misschien ook wel iets verdrietigs. Wat korter of langer geleden iemand ons ontvallen is. Wat we een lege plek ervaren, juist te midden van deze dagen. We vragen u, troost u ons dan. Wees ons nabij. Ook als we misschien aan de lijve ondervinden dat het zeer goed mogelijk is, dat het onze laatste kerst is die we op aarde vieren. Heere, geef ons dan ook uw kracht en steun en vertrouwen op u. Ja, hou ons vast, Heere. Laat ons toch niet los. Zegt ook de kinderen en de jongeren. We zijn nabij als ze het evangelie op zich in laten werken. Geef dat daar ruimte voor is. En geef dat hun leven ook mag stempelen. Heere, we bidden u voor de wereld om ons heen. Zegent u alle dingen die gedaan worden om mensen te bereiken met het echte evangelie van kerst. Zegent u die activiteiten door de kerken, hier in de omgeving, in Veenendaal. De persoonlijke activiteiten. Dat wat gedaan wordt, onder andere bij de poster. Maar zegent u ook wat wij persoonlijk mogen uitstralen. Geef dat we zo gevuld zijn met uw evangelie dat het overloopt en dat andere mensen aan ons zien hoe goed u bent. Genadige Heer, wilt u zo zich ontfermen over Veenendaal en omgeving. Zich ontfermen over ook die familieleden en vrienden. Die mensen in onze straat, in onze buurt. Die het kerstevangelie nog niet goed begrijpen. Wilt u hun ogen daarvoor openen, Heer? Werk met uw geest. Geef toch een herleving in Nederland. We bidden nu ook voor onze broeders en zusters die het kerstevangelie niet kunnen horen. Die niet samen kunnen komen. Heer, u weet van mensen die vervolgd worden en verdrukt. U kent ze in hun hart. Als ze uitgestoten worden uit hun dorp, uit hun stam, uit hun gezin. U weet, Heer, wat dat doet. U kent, Heer, de littekens. U weet van de pijn die er speelt. Ontferm u over uw kerk, Heer, en geef dat de vrede van kerst de harten van mensen zal vervullen. En dat dat ook de conflicten die er spelen in deze wereld zullen veranderen. Omdat wij mensen veranderen. Heer, we zien ook uit naar uw wederkomst. Dan zal uw vrede volmaakt zijn. Geef dat wij daar niet hoeven te schrikken. Maar dat wij dan u mogen zien. De rechter en de redder. Om u voor eeuwig te verheerlijken. Grote God, bouw zo uw koninkrijk. Wees bij de wereld om ons heen. Zegent u mensen die moeten werken ook met kerst. Mantelzorg moeten verlenen. Dienstbaar zijn. Als het gaat over de zorg die nodig is voor welzijn hier in onze samenleving. We bidden u voor overheden, dichtbij en ver weg. Heer, gebruikt u ze. Neig u hun harten als waterbeken, omdat ze zo leiding geven dat christenen rustig en stil leven mogen leiden in alle godsvrucht. Heer, ga zo door met uw werk, ook in ons persoonlijk leven. Open onze ogen voor uw woord. Maak ons hart ontvankelijk, opdat in ons hart de lof op u naar boven komt. Dat daarin mag resoneren wat u er zelf inlegt. Grote God, we leggen zo ons leven in uw hand. Wilt u ons zegenen, opdat wij tot zegen zijn. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, het is alweer een tijdje geleden, maar ik heb vanmiddag weer een keer de kinderbijbel meegenomen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd als je naar dit plaatje kijkt. Je ziet het op het scherm. Wie zijn dit? Wie worden hiermee afgebeeld? Wie heeft een idee? Als je dit plaatje ziet, dan gaat dat natuurlijk over... Oh, jij weet het, hè? De wijze mannen. De wijze uit het oosten. Jazeker. En dan gaan ze natuurlijk, omdat ze die sterren gezien hebben... En naar welke plaats gaan ze allereerst? Ze gaan naar Israël en naar welke plaats komen ze nou als eerste? Wie weet het? Zie het volgende plaatje. Dan komen ze daar, een belangrijke plek. Ja, jij weet het? Ik kon het niet zo goed horen, maar je bedoelde waarschijnlijk Jeruzalem. Ja, hè? Ja. Ze gaan allereerst naar Jeruzalem, maar vinden ze daar de pasgeboren koning? Nee, in Jeruzalem natuurlijk nog niet. Maar van daaruit worden ze de weg gewezen. En dan gaan ze naar het kleine plaatsje Bethlehem. En daar komen ze om te aanbidden. En dat zie je op dit plaatje. En misschien is er ook wel een jongen of meisje die weet... wat voor cadeaus ze dan geven? Wat voor cadeaus geven die wijzen nu? Wie weet het? Je weet het? Goud, wierook en mirre. Dat klopt, dat wisten jullie, hè? Nou, daar gaan we over lezen, over deze geschiedenis. En dat gaan we met elkaar vanmiddag wat verder uitdiepen. We lezen dus Matthäus 2, vers 1 tot en met 12. En daarna zingen we uit Psalm 75, het vijfde en zesde vers. Het woeste volk zal voor hem knielen. En ook, ja, elk der vorsten zal zich buigen. Dus Psalm 72, 5 en 6. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Tot zover. Na de verkondiging zingen we uit de bundel Weerklank, lied 131, vers 1 en 4. Komt, verwondert u hier mensen, zie hoe dat u God bemint. Dat na de verkondiging. Het uitgangspunt voor de preek is wat we gelezen hebben. Ik lees nog vers 2. Waar die wijzen zeggen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. En het thema voor de preek is het koningskind Jezus. Als één ding duidelijk wordt in dit gedeelte, dan is het dat Jezus geschilderd wordt als koning. Dus het koningskind Jezus. Drie punten. Wordt allereerst afgewezen. Wordt in de tweede plaats aangewezen. En in de derde plaats aanbeden. Hij wordt dus afgewezen door Herodes, aangewezen door de geestelijke leiders en aanbeden door de wijzen. De gemeente van Christus, u in de kerk, u op afstand. Een poosje geleden las ik op internet het volgende. Test je kerstkennis met onze kerstquiz. Hoeveel van de 10 vragen heb jij goed? En ik dacht, ja, dat is natuurlijk makkelijk. Ik ben dominee, bezig met de kerstpreek, dat moet lukken. Maar helaas, ik had meer vragen fout dan goed. Tja, ik weet niet het verschil precies tussen een kerstbrood en een paasbrood. Hoe lang een Noordmanspar erover doet om 2 meter te worden, geen idee. Over de rendieren van de kerst, dan weet ik ook niks. En hoe een kerstboom overal versierd wordt op aarde, geen idee. Ik had heel veel vragen fout. En volgens de kerstquiz ben ik dus geen kerstkenner. Een schrale troost is wel dat de enige Bijbelse vraag, die had ik goed. En het was de vraag die net ook goed beantwoord werd. Welke geschenken gaven die wijzen uit het oosten? Goud, wierook en mirre. En nee, u bent niet in de kerk gekomen vanmiddag om te horen over de kerstquiz die ik gemaakt heb. Maar als ik u nou eens een vraag zou mogen stellen. 1 vraag gewoon. Hoeveel mensen kwamen er uit het oosten, denkt u? Neem eens een getal in uw hoofd, want u denkt, nou zoveel waren het er. Hoeveel mensen kwamen er uit het oosten, jongens en meisjes? Nou, misschien denkt u wel aan 3. Dat snap ik. En ze geven niet voor niets 3 geschenken, maar als we heel eerlijk zijn, in de Bijbel wordt daar niks over gezegd. Ik snap ook wel, als je net de plaatjes in de kinderbijbel zag, dan zijn het er 3. Komt misschien ook wel door 6 koningen, of het 6 januari, het feest, 3 koningen. En allerlei tradities die er zijn, die vertellen over die, ja, die 3 wijzen. Er worden zelfs in de traditie een naam gegeven. Kaspar, Melchior, Belsasar. De een met baard, de ander zonder baard, andere huidskleur. 3. Maar ik denk dat er niet 3 mensen gekomen zijn. Misschien wel 3 wijzen. Maar als je kijkt naar de geschenken die ze meenemen, goud, wierook en mirre, en je gaat dan zo'n eind reizen, dan is dat zeer onwaarschijnlijk dat je dat met z'n 3 doet. Want je neemt vaak bewaking mee op zo'n afstand. En op zo'n afstand neem je ook verzorging mee voor de dieren. Dus je moet niet per se denken aan 3, maar aan een hele groep. Sommigen schatten zelfs wel tot 100 personen in. Of het allemaal wijzen zijn geweest, waarschijnlijk niet. Maar een aantal van hen zijn wijzen. Onze Bijbeltekst zegt magiërs. Mensen die zich bezighouden met magie. Toverij, waarzeggerij. Ja, deze magiërs zijn vooral ook bezig met de sterren. En voor ons is dat misschien wat vreemd. Dan kijk je naar de sterren en aan de hand daarvan bepaal je dus iets. Maar in die tijd was het heel serieus. Als een vorst een belangrijke beslissing wilde nemen, dan vroeg hij zeker even, is de stand van de sterren? Is het een goede dag om dit besluit te nemen of moeten we het nog een dag uitstellen? Zo is het verhaal bekend van de geboorte van Alexander de Grote, dat zijn moeder al weeën kreeg, maar dat volgens die astrologen, volgens de magiërs, was de stand van de sterren slecht en zou de dag erna een betere zijn, dus werd er alles aan gedaan om de geboorte tegen te houden, want morgen, Dat zou de goede dag zijn om een nieuwe wereldheerser aan te kondigen. In die tijd dus ontzettend belangrijk. En we zien ze de hemel afturen. En op een gegeven moment zien ze blijkbaar iets bijzonders. Een ster. En ze kunnen er niet onderuit. Dit heeft te maken met de Joden. Dit heeft te maken met de koning van de Joden. Dit is zoiets groots. Dit moet iemand mee te maken hebben. Ja, en dan als je gaat onderzoeken, exegese gaat doen, dan kom je allerlei theorieën tegen. Was het misschien een supernova, ontploffing van een ster, komeet? Had het misschien te maken met de stand van bepaalde planeten? Was het misschien de ster met de naam Aquaril? Dat zou in het Arabisch de betekenis hebben, de gelukkige ster van de koning. Ik denk zelf dat die wijzen wellicht iets gehad hebben met de Bijbel. Misschien met Daniël, maar ik denk dat ze wellicht iets gehad hebben aan een profeet uit het oosten. Een Bijbelse profeet uit het oosten. Weet u wie ik bedoel? Biliam. Er was een profeet uit het oosten. En hij werd geroepen, weet u nog, om het volk te gaan vervloeken. Maar wat doet hij? God gebruikt hem zo dat hij het volk zegent. En een van de dingen die hij zegt, nummer 24 vers 17, is dit. Ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. En dan komt het. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. En het zou zomaar kunnen dat daar een verbinding ligt. Dat dat ergens in hun boek een plek gekregen heeft. En dat nu ze die ster zien, dat wat hun normale doorbreekt, dat dat hen de overtuiging geeft. Dat heeft te maken met een pasgeboren koning van de Joden. Maar dan is het alsnog apart. Want waarom besluiten deze magiërs nu om dan naar die koning toe te gaan? Ze kunnen toch ook bij wijze van spreken een kaartje sturen? Oh mooi, er is een koning van de Joden geboren. Want het Joodse volk, wat stelde dat op het wereldtoneel nou voor? Het Joodse volk, hoe belangrijk waren ze? Het viel toch onder de macht van het Romeinse Rijk. En Herodes en heiden zitten toch op de troon? Waarom gaan ze er nou naartoe? Opmerkelijk. Maar deze mannen worden hierdoor getroffen. En ze zeggen, wat het ook is, wat ons ook tegenhoudt, maar dit is voor ons zo belangrijk. Hier moeten we naartoe. Hier moeten we gaan aanbidden. Ze wisten dus niet alles. Maar ze weten wel één ding. Hier moeten we naartoe. Die moeten we gaan aanbidden. Ja, zo ging dat bij die wijzen toen. Zou het vandaag de dag ook niet zo kunnen gaan? Dat er ook in ons leven dingen kunnen gebeuren? Dat er misschien in jouw leven wel dingen hebben plaatsgevonden waarvan je zegt, ik kan er niet onderuit. Tijdens dat gesprek, toen dat plaatsvond, toen je dat zag en hoorde, dat er bij je van binnen iets kwam, misschien wel jaren geleden, misschien wel nu, waarvan je zegt, ik weet nog niet alles, maar ik weet één ding. Ik moet naar hem toe, ik moet naar Jezus toe. En als je dat hebt, als je zo vandaag kerst viert, met een verlangen in je hart waarvan je zegt, hier moet ik meer van weten. Hier wil ik naartoe. Dan zou ik je willen aanmoedigen. Ga door. Zoek door. Vraag door. Vraag de oren van ons hoofd. Zoek totdat je hem gevonden hebt. En zo gaan die wijzen op weg. En ja, waar kun je dan de koning vinden? Natuurlijk, de hoofdstad bij het paleis. En ja, daar gaan ze naartoe. En dan stellen ze daar een vraag. Ze stellen niet de vraag, is er hier misschien een prins geboren? Ze vragen niet, is er misschien een nieuwe koning? En als ze daar komen, terwijl ze die kilometers hebben afgelegd, terwijl ze heel die reis hebben gemaakt, intussen is de ster niet meer zichtbaar blijkbaar, komen ze daar en dan stellen ze de vraag, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Er zit iets van vastberadenheid in ze. Ze hebben het gezien, ze zijn ervan overtuigd geraakt. En alles in ze maakt, wij moeten daar naartoe, want hij is geboren.
Maar ja, daar in Jeruzalem, daar komen we ook iemand tegen die helemaal niet blij is met een andere koning.
Jeruzalem raakt in verwarring, maar ook in dat paleis bij koning Herodes komt dat bericht stevig binnen.
En ja, Herodes die is gek op zijn troon.
En als hij hoort van een pasgeboren koning, dan denkt hij, ja, maar ik ben koning. Ik regeer.
En ja, Herodes wordt wel Herodes de Grote genoemd, maar je kunt er wat mij betreft nog wel een woordje achteraan zetten, jongelui. Weet je welk woordje? Bruut. Herodes de Grote, bruut.
Want ja, als er maar iets was, als er maar ergens een minuscule aanwijzing was dat iemand mogelijk een keer op de troon zou willen komen,
ja, dan maakte hij korte metten. Hij schijnt zijn zwager gedood te hebben, zijn schoonmoeder, zijn vrouw, zelfs een paar eigen kinderen. Het bracht mensen tot de uitspraak, je kunt beter zijn varken zijn dan zijn kind.
Tja, hij had zijn troon ongelooflijk lief. Want ja, hoe bedenk je het als man die ongeveer 40 jaar al op de troon zit, om uiteindelijk, een paar versen verder, alle jongetjes onder de 2 jaar in Bethlehem te laten vermoorden? Hij voelt aan. Wat hier gebeurt, is iets van God. En die koning, dat kan niet anders dan de Messias zijn. En hij roept de wijze, de geleerde bij zich. En hij vraagt, vertel eens, hoe zit dat? En die vertellen het, dat het heeft te maken met Micha 5. Vervolgens roept hij die wijze erbij. Ga erheen, doe nauwkeurig onderzoek naar het kind. En als u het gevonden hebt, kom het me vertellen. En dan kom ik ook om te aanbidden.
Ja, ja. Vrome praatjes.
Ja, ja. Wat opmerkelijk eigenlijk. Dat de enige die in Jeruzalem doorheeft wat er aan de hand is, dat dat nou degene is die zegt, maar zo iemand hoef ik niet. De Joden zien het niet, de Joodse geleerden hebben het niet door. Niemand maakt zich er echt heel druk over. Iedereen denkt, het is een gewoon kindje, ach. Maar Herodes is de enige in Jeruzalem die denkt, ja, maar dit is geen gewoon kindje. Dit is iemand die op de troon wil, in mijn leven. Herodes is de enige die het begrijpt. Maar hij wil het niet accepteren. Hij wil niet accepteren dat Jezus zijn leven gaat bepalen. Dat zijn leven gestempeld wordt door hem. Dat Jezus het voor het zeggen krijgt bij hem. En hij doet er alles aan om dat op afstand te houden.
Ja, broeders en zusters, Herodes kan ergens heel erg op afstand lijken. Maar hoe is dat bij ons?
Want Herodes zegt heel mooi, ik wil ook komen om te aanbidden. Maar hij denkt van binnen,
echt niet.
Is dat niet iets wat ook dichterbij te halen is? Dat je hier vanmiddag in de kerk bent, op afstand meekijkt. En dat je misschien met je lippen wel zegt, ja, ik wil komen om hen te aanbidden. Maar dat je van binnen toch iets hebt van, echt niet. En dat je intussen wel zo ver bent bij het christelijk geloof, dat je zegt, ja, ik weet dat als het gaat over de Heer Jezus, dat dat niet zomaar iets is. Maar dat je tegelijkertijd het maar niet wil accepteren. Dat je het op afstand houdt. Dat je het wel weet. En dat je misschien heel vrome woorden kan gebruiken. Maar dat je eigenlijk gewoon als Herodes bent. Tuurlijk ben je in de kerk en tuurlijk zing je mee. Met je mond zeg je het. Maar ergens in je hart zit er een houding van, ja, maar ik wil mijn leventje niet opgeven. Ja, maar ik wil me niet bekeren. Ik zit lekker op mijn eigen troon. Ik regeer, ik bepaal. Prima als we vieren dat het kindje daar klein in de kribbe is. Prima, brozend eer. Maar dat hij de koning wil zijn in mijn leven, op de troon wil in mijn hart. Nee, nee. Ik wil niet dat de Heer Jezus bepaalt wat ik met vrienden doe.
Ik wil niet dat hij wat te zeggen heeft over wat ik kijk op mijn telefoon. Nee, dat wil ik niet. Herkent u dit? Viert u misschien uiterlijk wel mooi kerst? En bent u er vanmiddag? Fantastisch. Maar is er van binnen toch zoiets? Kijk dan nog eens naar de Heer Jezus. Want hij is inderdaad de koning van de Joden. Hij is de koning der koningen. De Heere der Heren. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Door hem zijn alle dingen geschapen. Maar kijk eens hoe hij naar de aarde komt. Hoe komt hij? Inderdaad als een kindje klein en teer. Zo wil hij komen. Zo klein wil hij zich maken. Zo wil hij als koning binnenkomen. Hij komt nog niet op dit moment om te oordelen. Maar hij komt vanmiddag opnieuw naar ons toe. En zegt, zo wil ik koning zijn voor u en voor jou. Ik wil de koning zijn die past in de kribbe. En die blijft hangen aan het kruis. Ziet u het? En zegt u dan vanmiddag met uw mond, ik wil u aanbidden. En wat klinkt er van binnen? Hetzelfde? Als je echt gaat zien wie de Heer Jezus is, dan ga je zelf van de troon afkomen en zeggen, Heere, regeert u maar in heel mijn leven. Want wat u doet, dat is goed. Bij u vind ik eeuwig leven. Ja, Herodes, die wijst hem af. U toch niet? Herodes, die krijgt mensen die hem helpen. Die schriftgeleerden en die overpriesters. En het zijn er niet een paar die geroepen worden. Want onze tekst die vertelt dat hij ze allen laat roepen. Een grote groep schriftgeleerden en mensen die er verstand van hebben, die komen. Herodes, hij begrijpt blijkbaar niet alles ervan. Maar hij wil goed advies. En die geleerden die laten zich dus roepen. En ze geven graag advies. Ja, natuurlijk Herodes, wij kennen de schriften. En als dit gebeurt, ja, dan denken wij gelijk aan Micha 5. Dan moet je in Bethlehem zijn. En zo wijzen ze aan. Herodes, daar is het. Maar ze wijzen alleen maar, ze blijven zelf op hun plek. Waarom vragen ze niet door? Waarom is er niemand die vraagt, Herodes, waarom wil je dat weten? Herodes, heeft dat misschien te maken met die mannen die gekomen zijn uit het oosten? Ze vragen niet door. Waarom trekken ze zelf geen conclusie? Die wijzer het oosten. En Herodes met die vraag. Nu valt het kortje. Nu gaan ze. Vielen op weg naar Bethlehem, want daar moeten we zijn. Kom wijzen, we gaan. Nee, niet doorvragen, geen conclusie. Niks. Ze kennen namen en feiten. De Bijbelquiz, die kennen ze. Ze wijzen aan. Maar ze blijven zelf op afstand. Jezus kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Matthäus, die houdt daarmee de Joden, voor wie die allereerst schrijft, een spiegel voor. Jullie hebben het woord gekregen. Jullie zouden het kunnen weten. Jullie wijzen wel, maar jullie blijven ook. Kan toch niet? Gemeente, het is toch vanmiddag niet zo dat hier ouders zitten die tegen hun kinderen zeggen, daar naartoe. Maar die zelf maar blijven zitten. Het is toch wat als grootouders tegen hun kleinkinderen zeggen, daar moet je naartoe. Maar bijvoorbeeld bij het avondmaal gewoon maar blijven zitten. Wat zegt dat? Wat zegt het als wij onze kinderen zeggen, daar moet je naartoe. Maar als we zelf met heel ons leven laten zien, wij blijven gewoon zitten. Het doet ons eigenlijk uiteindelijk niks. Wijzen, maar ook blijven zitten. Herkent u het? En zo houden de heidenen een spiegel voor. Zij laten zich door niets of niemand tegenhouden. Terwijl de wijzen daar zijn en die schriftgeleerden alleen maar wat nadenken, gaan die wijzen er naartoe. Maar de Joden, ze gaan niet op onderzoek uit. Ze zetten geen stap extra. Broeders en zusters, het is best wel ernstig als u al jaren in de kerk zit. En u heeft er moeite mee om de Heer Jezus als uw zaligmaker aan te nemen. Waar ligt dat aan? Hoe komt dat? Komt dat omdat u zelf niet in beweging komt? Gaan wijze heidenen uit het oosten ons voor? Is er misschien iemand in de straat die er niet mee opgevoed is? Die een leven ver bij God vandaan gaat en die u deze kerst voorgaat? Omdat u misschien wel een kerstfolder heeft gegeven. Omdat u gezegd heeft, hebt hier Jezus nodig. Dat die ander voorgaat en u blijft zitten. Dat kan toch niet? We moeten gaan. We moeten gaan naar de Heer Jezus. Want Hij is waard om te zoeken. Zoek en u zult vinden. Klop, u wordt opengedaan. Bid, u zult ontvangen. En als je bij dat kind komt, ja, dan is er alle reden dat Hij jou afwijst. Er is alle reden dat de Heer Jezus ons wegduwt en zegt, maar u niet. Maar de Heer Jezus die komt vanmiddag door zijn woord naar ons toe en zegt, misschien heb je al jaren gewezen, maar ben je nooit gekomen. Kom dan. Want ik ben de koning die me zo vernederde om voor jou de volmaakte zaligmaker te zijn. Ik ben het toch waard om niet alleen naar te wijzen. Ja, doe dat ook vooral. Maar ook om het voor te doen. Kom, laten wij aanbidden. Die koning. Want aanbidden, daar gaat het om. En dan zijn we dus bij het derde punt van de preek. Tja, wat een teleurstelling, hè? Moet je je voorstellen dat je zo'n magier bent uit het oosten. Zoveel kilometers gereisd, kom je in Jeruzalem, weten ze er niks van. Is er geen Jood die met je meegaat? Herodes gaat niet mee, er wordt geen escorte meegestuurd. Nou zeg, wat is dit? Teleurstelling toch? Zouden ze misschien zijn gaan twijfelen? Hebben we ons niet vergist? Was het misschien toch anders? Nee. Je merkt in wat er geschreven wordt over deze wijze dat ze zich volharden. Wat er ook gebeurt, die lange reis, niets houdt ze tegen. Wat er ook gebeurt in Jeruzalem, niets houdt ze tegen. Wij hebben één verlangen. Wij moeten naar hem toe. En niets mag ons tegenhouden. Prachtig toch? Misschien wel goed om dat ook eens op je in te laten werken. Wat mensen zeggen, wat je familie vindt, wat mensen doen. Het kan zomaar impact op je hebben en je laten twijfelen in je zoektocht naar God. Het kan zomaar voor zorgen dat je vertraagt. Dat het minder belangrijk wordt. Maar deze wijzen uit het oosten houden ons een spiegel voor. Ze gaan met haast. Er is in hun handelen iets duidelijk van wij moeten daar naartoe. Ja, en God zegent het als je zo op weg gaat. Want kijk eens, dan gaan ze op weg van Jeruzalem naar Bethlehem. En dan lees je in vers 19, weer die ster. Opnieuw een goddelijke aanwijzing. We zitten op de goede weg. Ze verheugen zich. Ja, het is waar. Die ster die we al hadden gezien, die zien we nu weer en daar gaan ze. En ja, dan lijkt het misschien soms tegenstrijdig. Want ja, stel je voor dat die wijzen dan in Bethlehem aankomen. De pasgeboren koning, moeten we die zoeken in zo'n klein dorpje? Moeten we die zoeken in zo'n dorpje waar niemand er eigenlijk wat van weet? Woont de pasgeboren koning in zo'n klein dorpje, in zo'n klein huisje? Heeft hij zulke arme ouders? Ja, dat is wat. Een ster aan de hemel. En waar brengt het je? Naar een hoofdstad waar niemand er wat van weet. Naar een dorpje waarvan je denkt, nou is dat het? Naar een huis met arme mensen. En je denkt, tegenstrijdig toch? Een ster van God en tegelijk zo gewoon. Werkt God zo? Ja, zo werkt God. Zo kan het toch ergens ook bij ons zijn, toch? Misschien kan er ook zoiets bij ons gebeurd zijn in ons leven. Ster. Maar misschien kun je bij die ster ook wel aan iets anders denken, wat je heeft laten nadenken.
Iets wat je heeft stilgezet. Iets wat je de overtuiging gaf. Wij moeten naar de Here toe. Ik moet hem zoeken. En ja, dan zoek je hem. Waar zoek je hem dan? In de kerk. En dan zie je zo'n gebouw. En dan is er gewoon een mens op zo'n preekstoel. En dan zit je in de bank en je zingt met elkaar. Is dat het nou? Ja, dat is hoe God het doet. Dat God soms iets bijzonders gebruikt om je stil te zetten, in beweging te brengen, om te laten zien hoe hij in dat gewone heel nabij komt. Ja, die wijzen, ze laten zich door niets en niemand tegenhouden. En zegt vers 11, en toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en vielen neer en aanbaden het. Dat kindje, wat zie je eraan? Zij zien het. Hij is degene met zijn eigen ster. En ook al is het dan maar zo gewoon, ook al stelt het menselijke wijs gesproken zo weinig voor, wij zien het, dat is geloof. Terwijl Bethlehem het niet ziet. De geestelijke leiders alleen maar wijzen. Terwijl Herodes andere plannen heeft. Zo komen de wijzen uit het oosten en laten zich door niets tegenhouden om hem te aanbidden. Ja, zo doen de wijzen uit het oosten het. En hoe geldt dat in het westen? Hoe wijs zijn wij in het westen? Wat doen wij? We kunnen wegwijzen. We kunnen misschien heel veel vertellen in de kerk. Maar is er bij ons ook zoiets gekomen dat we zeggen, maar wij zijn intussen zo ervan overtuigd dat we naar de Heer Jezus toe moeten. En want bij hem vind je nou de zaligmaker, de redder, vergeving, eeuwig leven. Zeg, aanbidt u de Heer Jezus al zo. Niet op afstand, maar dat je hem deze kerst aanbidt. En mag zeggen, daar ligt mijn redder, mijn zaligmaker, mijn verlosser. Misschien is er iemand die vanmiddag zegt, ik begrijp het hoor dominee, maar ik vind het ook wel een beetje lastig. Want, ja, hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat dan? Het is inderdaad ook maar zo gewoon in de kerk. Nou, mag ik u dan op één ding wijzen? Dat was me nog nooit opgevallen tot ik deze preek ging voorbereiden. Dat is natuurlijk een heel bekend gedeelte. Maar heeft u een idee waarom de Bijbel vermeldt dat het de wijzen uit het oosten zijn? Had ik nog nooit zo over nagedacht. Heeft u daar al eens over nagedacht? Waarom de wijzen uit het oosten? Waarom staat er niet bijvoorbeeld dat ze uit een ver land komen? Of dat het naam van het land genoemd wordt? Waarom staat er verschillende keren in dit stukje de wijze uit het oosten? Nou, omdat het een lading heeft. Het is Matthäus, die schrijft allereerst voor de Joden. Die kennen de Bijbel. En als hij zijn evangelie begint, dan heeft hij al met verschillende dingen getriggerd. Verbinding gemaakt met het begin van de Bijbel. Ook met het boek Genesis. In hoe het in het Grieks staat. En dan moet u weten dat een Jood echt wel Genesis 3 kende. En als Adam en Eva gezondigd hebben en ze worden buiten het paradijs gezet, aan welke kant staan dan de cherubs? Aan de oostkant. Waarschijnlijk werden ze aan het oosten eruit gezet. En als je dan in Genesis 4 leest, vers 16, 17, dat Kain bij het aangezicht van God vandaan gaat, dan staat erbij dat hij zijn tenten opslaat ten oosten van Eden. Dus in het begin van de Bijbel krijgt het oosten een negatieve klank. Het oosten heeft iets in zich van een scheiding tot God. Van afstand tot God. Het oosten staat hier symbool voor het leven zonder God. En nu daar waar God gaat werken, komen de wijzen uit het oosten als eerste aanbidden. Matthäus die trekt hier alle registers open en die zegt daar waar er van nature van onze kant een deur dicht zit, waar er afstand is tot God, doe ik alles eraan. Ik geef een ster en ik geef in die wijze een geest die maakt dat ze komen om hem te aanbidden.
Broeders en zusters, als God zo die wijze uit het oosten laat komen om te aanbidden, zou hij dan de eigen wijze uit het westen niet willen laten komen? Zou hij dan niet willen dat u komt? De Heer Jezus komt naar ons toe. Hij zegt, ik ben de koning. En van uw kant is er afstand. Is er geen ruimte eigenlijk. Maar daarom kom ik naar u toe. Kom, zullen we dan samen aanbidden. Zullen we ons samen verwonderen. En alles bij hem neerleggen. Ons goud, de wierook en de mirre. Symbool voor alles wat een mens kan zijn. Dat we bij hem knielen. En dat we geloven. Deze koning werd arm. Zodat ik in hem rijk ben. Voor eeuwig. Wat heerlijk. Dat Jezus door heidenen werd aanbeden. Toen in Bethlehem. En vandaag in Veenendaal. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de koning der koningen bent. Maar een koning die gekomen is, liggend in de kribbe. Die aanbeden werd door herders. aanbeden werd door wijzen uit het oosten. Door mensen van heel dichtbij. Door mensen van heel ver weg. Heren van nature, staan wij ook op afstand. Zoeken wij u niet. Redden wij het wel zonder u, zo denken we. We danken u wel dat u door uw woord en geest ons laat zien dat we het zonder u niet redden. Dat we u echt nodig hebben. En bewaar ons ervoor, heren, dat we u afwijzen. Dat we, net als Herodes, wel doorhebben wie u bent. Maar dat we dat maar niet accepteren. Dat we met alles wat we van buiten laten zien, van binnen denken en doen, echt niet. Heer, als dat wel zo is, doorbreek dat. En geef dat we u zullen aanbidden. Met alles wat we hebben. Heer, zegent u ons als wij anderen daarop wijzen. Als we misschien zelf meer weten van de Bijbel dan onze buren. Dat we er meer van weten dan onze kinderen en kleinkinderen. Geef dat we zullen aanwijzen. Maar Heer, dan niet op zo'n manier dat we zelf blijven waar we zijn. Geef wat we voor mogen gaan en voor mogen doen. Heer, en als we dat lastig vinden omdat we worstelen met onze zonden, worstelen met patronen die erin zitten, wat we geleerd hebben van vroeger uit, doorbreek dat, Heer. Geef dat we u zien en met u zullen gaan leven. En in u het leven vinden tot in eeuwigheid. Grote God, geef dat wij zo. Als wijze, als soms zo eigenwijze mensen uit het Westen. U ook aanbidden. Voor de eerste keer echt, met ons hart. Of misschien wel voor de zoveelste keer. Heren, laat het zo zijn dat we iets van die vastberadenheid, van die wijze hebben in ons leven. Dat daar waar we collega's hebben. Daar waar de mensen in onze omgeving zijn die totaal los van u leven. Dat we ons daar niet door laten afleiden. Dat we ons niet laten afleiden door alles wat we lezen in het nieuws. En de zorgen die we ons kunnen maken over de dingen van het leven. Dat er een vastberadenheid mag zijn. Om u te aanbidden. Om u te verheerlijken. Om te zien hoe u arm geworden bent. Om ons voor eeuwig rijk te maken. Wij danken u zo, heren, dat u zich zo aan ons openbaart. Laat niemand van ons verloren gaan, maar geef dat in ons leven zichtbaar wordt. Wie u bent en dat we richtingwijzers voor de wereld om ons heen mogen zijn. Geef zo nog een goede eerste kerstdag. Zegent u ook morgen, tweede kerstdag, als er een samenkomst is. Geef dan ook dan dat dan alles in goede orde mag verlopen. Dat het een fijne samenkomst is, dat uw woord centraal staat en gezongen mag worden. En we onze gaven ook weer mogen geven in uw dienst. Heren, zo kijken we op naar u. Vergeef het verkeerde van ons. En hoor ons aanbidden. In Jezus' naam. Amen. U mag uw gaven geven voor de Heer en zijn dienst. En daarna zingen we zo mogelijk staande uit Psalm 72, vers 10. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Ontvangt u weer de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.